Goedemorgen, broeders en zusters. Daar ons onderwerp is aangekondigd als de duizend jaren, lijkt het me voor de hand om dat schriftgedeelte eerst te lezen waarin over deze duizend jaren gesproken wordt. En strikt genomen, dat is ook inderdaad maar één schriftgedeelte. Dat is namelijk in Openbaring hoofdstuk 20. Openbaring hoofdstuk 20, vanaf vers 1, waar staat: en ik zag een engel afkomen uit de hemel, hebbende de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, welke is de duivel en Satanas, en bond hem 1000 jaren. En wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer verleiden zou, totdat de 1000 jaren zouden geëindigd zijn. En daarna moet hij een kleine tijd ontbonden worden. En ik zag tronen, en zij zaten op dezelfde. En het oordeel werd hun gegeven, en ik zag de zielen dergenen die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus en om het woord Gods, en die het beest en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofden en aan hun hand. En zij leefden en heersten als koningen met Christus 1000 jaren. Maar de overigen der doden werden niet wederlevend totdat 1000 jaren geëindigd waren. Deze is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft in de eerste opstanding. Over deze heeft de tweede dood geen macht, maar ze zullen priesters van God en Christus zijn. En ze zullen met hem als koningen heersen 1000 jaren. En wanneer 1000 jaren zullen geëindigd zijn, zal de Satanas uit zijn gevangenis ontbonden worden. En hij zal uitgaan om de volken te verleiden die in de vier hoeken der aarde zijn, de Gog en de Magog, om hen te vergaderen tot de krijg welker getal is als het zand aan de zee. En ze zijn opgekomen op de breedte der aarde en omringden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad. En er kwam vuur neder van God uit de hemel en heeft hen verslonden. En de duivel die hen verleidde werd geworpen in de poel des vuurs en sulfers, alwaar het beest en de valse profeet zijn. En ze zullen gepeinigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid. Tot zover. En als het goed is begrijpt u meteen waarom wij zelden of nooit spreken over het duizendjarig vrederijk. In eerste plaats namelijk omdat het inderdaad een onbijbelse uitdrukking is, wat op zich nog niks zegt. Maar bovendien, het is ook geen bijbelse waarheid. Waar we mee te maken hebben in de schrift is inderdaad met een periode van 1000 jaren. Een periode van 1000 jaren waarin Christus regeert. Dat ook ongetwijfeld. Maar men zou vooral niet moeten denken dat die regering van Christus beperkt wordt tot een periode van 1000 jaar. Want dat is inderdaad een volstrekt onbijbelse aangelegenheid. Zoals ik van de week nog las in het bekende boek van broeder Johannes de Heer, uit 1934. Het boek, niet Johannes de Heer. Maar goed, ja, is zo, 1934. En hoewel de titel van het boek luidt Het duizendjarig vrederijk, zet de man wel degelijk uiteen dat het niet gaat om een rijk wat 1000 jaar duurt, maar dat het gaat om het eeuwige koninkrijk van Christus. Staat er goed in. Dat heeft mij zelfs alsnog weer verbaasd hoe uitgebreid en hoe duidelijk de man daar in de tijd over geschreven heeft. Zodat ik me des te meer erover verbaas hoezeer deze waarheden rond deze dingen inderdaad min of meer verdwenen zijn. En in ieder geval in het algemeen vergeten zijn. Want zo ligt het dan toch. In enkele tientallen jaren tijd zijn heel wat waarheden, bijzonder deze eschatologische waarheden, volkomen onbekend geworden. Ik denk wel eens, de man zou zich in zijn graf omdraaien, maar dat kan natuurlijk niet, hè. Om een heleboel redenen niet. Maar we spreken hem binnenkort, dus dan zullen we eens met hem erover hebben. Daar verheug ik me op, dat moet ik u zeggen, ja. Ik heb er nog een paar op mijn lijstje staan die ik dan graag even wil bezoeken, maar dat zult u begrijpen. Hoe dat ook zij, wij zouden ons realiseren dat de Bijbel inderdaad spreekt over een periode van 1000 jaren. Ik moet u zeggen dat de term 1000 jaren vrederijk, zoals de meesten van ons die wel kennen, niets anders is dan de titel van dat boek van Johannes de Heer. Ik vrees echter dat over het algemeen mensen alleen de titel kennen, maar de inhoud niet meer, helaas. Maar iets als een 1000 jaren vrederijk bestaat natuurlijk niet. In de eerste plaats omdat het koninkrijk van Christus niet 1000 jaar duurt, maar eeuwig en strikt genomen al 2000 jaar geleden bijna begonnen is. En het zal geen einde nemen, lezen wij rond kerstfeest. Maar ook in deze dagen is dat nog steeds gewoon waar. Het is een eeuwig koninkrijk wat begonnen is bij zijn opstanding. Dat het koninkrijk tot in onze dagen verborgen is. Dat is inderdaad een Bijbels gegeven. Dat er in de toekomst alsnog zal openbaar worden op aarde en wel op deze oude en nog steeds zondige aarde. Dat is ook een Bijbels gegeven. En dat vervolgens meer dan 1000 jaar daarna deze oude aarde zal moeten plaatsmaken voor een nieuwe. Dat is ook inderdaad wat ditzelfde hoofdstuk van Openbaring 20 nog beschreven wordt. Maar waar gesproken wordt over 1000 jaren, is het zeker niet de termijn van de heerschappij van Christus. Zou ook in strijd zijn met wat in het algemeen de profeten over de heerschappij van de Messias gezegd hebben. Maar waar gesproken wordt over een periode van 1000 jaar, gaat het om een periode waarin Satan gebonden zal zijn. Een periode waarin hij nog niet is uitgedelgd, maar waarin hij zijn werkzaamheden op aarde in ieder geval niet zal kunnen voortzetten. In de hemel trouwens ook niet, maar dat gebeurt al eerder. Ik moet even nadenken wat ik nou wel en niet zal zeggen, dat is een beetje problematisch soms. Maar laat ik het dan eenvoudig zeggen. Deze figuur, de duivel, de satanas, de oude slang, hoe je maar heten mag, de verleider, de verklager der broederen, met nog wat termen uit Openbaring 12 dan. Deze figuur heeft nog steeds tot in onze dagen een hemelse positie en wordt nog steeds in de Bijbel beschreven als de God deze eeuw, de overste deze wereld, de overste van de macht der lucht, overste van de macht der duisternis, of hoe je maar heten mag. En ik weet niet waar het idee nou echt vandaan komt, maar het is een volstrekt duidelijke, expliciete Bijbelse gedachte dat deze figuur nog steeds een positie inneemt in de hemel en in de praktijk nog steeds zijn macht uitoefent over deze wereld. Dat deed hij al in de dagen van Adam en dat doet hij in onze dagen nog steeds. Maar neem u van mij aan, zijn dagen zijn geteld en het zijn er niet zoveel meer. Dat loopt binnenkort af. En wat er dan gebeurt, zegt de schrift, is dat hij dan uit de hemel zal worden geworpen. En daarna zegt de schrift, wee degene die op de aarde wonen. Dat ken u toch, hè? Uit Openbaring 12, want daar worden deze dingen beschreven. Namelijk in Openbaring 12, laten we zeggen, vanaf vers 9, om niet te diep op het hoofdstuk in te gaan. Openbaring 12 vanaf vers 9, de grote draak, want het gaat hier over een visioen waarin hij als een draak wordt voorgesteld. Hoe die er ook uit mogen zien, denk ik altijd. Maar de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt. Hij is geworpen op de aarde en zijn personeel ook, zijn engelen, zijn boodschappers. Dus niet alleen gaat het om de nederwerping van Satan uit de hemel, maar ook om zijn personeel. En daarna wordt er gezegd in vers 12, hierom bedrijft vreugde gij hemelen en gij die daarin woont. Want hij is eindelijk weg. Maar laconiek staat erachter, wee degene die de aarde en de zee bewonen. Of eigenlijk gewoon wee de aarde en de zee. Want de duivel is tot u afgekomen en heeft grote toorn, wetende dat hij kleine tijd heeft. En over die tijd wordt dan vervolgens gesproken, ook in andere hoofdstukken uiteraard in ditzelfde Bijbelboek. Maar de gedachte is dat hij die nu nog steeds zijn positie heeft in de hemel, binnen afzienbare tijd op aarde zal worden geworpen. Dat is trouwens helemaal niet zoiets geks, want wij die tot op zekere hoogte onze positie nog hebben op aarde, tot op zekere hoogte, niet zo hoog dus, klein eindje. Hè, wij die tot op zekere hoogte, een meter of twee, onze positie nog, als je lang bent, hè, wij die onze positie nog hebben hierop. Ja, begrijp je me niet verkeerd, natuurlijk, wij zijn met Christus gezet in de hemel, maar in het vlees zijn wij gewoon hier op aarde. En de gedachte is dat wij die nu nog op aarde zijn, in een punt destijds zullen veranderd worden en inderdaad onze hemelse positie voor de volle 100% zullen innemen. En ik moet duidelijk zijn dat waar wij als gemeente uit deze afgelopen 2000 jaren, maar dat was min of meer het onderwerp van onze vorige Bijbelstudiedag, dat wij als gemeente uit deze 2000 jaren onze hemelse positie zullen innemen, zullen delen in de heerlijkheid van Christus en met hem zullen deel hebben aan de heerschappij en daarmee de openbaring in en van zijn koninkrijk. Dat is waar het om gaat. Maar als zo is dat wij vanuit de hemel met Christus deze wereld en bijzonder ook de aarde zouden regeren. Dat betekent dat tegelijkertijd dat er voor de duivel geen plaats meer is daar in de hemel. Als ik het eenvoudig zeg, is de gedachte gewoon dat de duivel en zijn personeel uit de hemel geworpen zullen worden. En dat Christus en zijn personeel, dat zijn wij. Ik hoop dat ik dat niet hoef uit te leggen, want dan is het nu toch wat aan de late kant als het nu nog moet. He? Wij zijn zijn personeel, dienstknechten van Christus. Christus en zijn gemeente zullen inderdaad die positie innemen, in de praktijk ook die heerschappij uitoefenen over de aarde en daarmee ook dat koninkrijk brengen uit de hemel naar de aarde, is de gedachte. Maar op het moment dat wij daaraan zouden beginnen, vanaf de opname van de gemeente, vanaf dat moment is Satan op aarde geworpen, maakt hij geen deel meer uit zozeer van deze hemelse dingen. En in het algemeen maakt hij zelfs deel uit dan van zienlijke dingen, maar daar hebben we het nog wel eens over. En dan zal u gedacht zijn wat er dan allemaal op aarde gaat gebeuren. Dan zijn ze nog niet gelukkig. Hè? Als de ongerechtige openbaar wordt, laat ik het maar eenvoudig zeggen, want we komen er nog wel eens op terug. Maar dat is nog niet het einde van het verhaal. Hij wordt uit de hemel geworpen en op aarde kan hij dan een jaartje of 40, ik zeg het wat vrijblijvend, hè? Maar een jaartje of 40 van 360 dagen, maar vooruit. Maar een jaartje of 40 kan hij zijn gang gaan. Hij zal het doen en hij zal voorspoedig zijn en het zal wel gelukken enzovoorts. Maar na een jaartje of 40 is er ook hier op aarde geen plaats meer, omdat hier ook hier op aarde dat koninkrijk van Christus gestalte zou krijgen. En dan komen wij terecht inderdaad in Openbaring 19, de laatste verse, waar deze twee menselijke figuren die in zo sterke mate personificaties waren van Satan hier op aarde. Deze twee figuren worden levend gegrepen, staat er, en ze worden geworpen in de poel des vuurs die met zulf verbrandt, dat is vers 20. En daarna, in de eerste verse van Openbaring 20, wordt dan gesproken over hun eigenlijke chef, baas, of wie het maar wezen mag, over de duivel zelf namelijk, die ook van de aarde wordt weggenomen. Uit de hemel was hij al geworpen, en toen kwam hij vanzelfsprekend op de aarde terecht. Ik denk altijd, je kan geen andere kant op, hè? Als je uit de hemel, het is zo, als je uit de hemel geworpen wordt, dan kom je per definitie op de aarde terecht. Maar als je daar ook verwijderd wordt, kom je per definitie terecht in de afgrond. En dat staat er ook. Hij wordt dus gebonden en geworpen in de afgrond. 1000 jaren lang, er staat gewoon een termijn voor. En in die 1000 jaar zal hij zijn macht, zijn invloed niet kunnen laten gelden op deze aarde, in de mensen, onder de volkeren of wat het maar wezen mag. Ik moet er alleen meteen bij zeggen, ja, ik moet zoveel dingen erbij zeggen, maar ik moet er meteen bij zeggen dat dat niet betekent dat de zonde is uitgedelgd. Betekent niet dat er geen zondaren meer zijn. Betekent ook niet dat mensen niet meer zullen sterven. Betekent ook niet dat er geen ongeloof meer zal zijn. Betekent ook niet dat er geen opstand alsnog tegen de Heer, dan wel tegen God zelf, zal zijn in de 1000 jaren, bedoel ik, enzovoorts. Want in tegendeel, zover is het nog niet. En per slot, de duivel kan weliswaar niet zijn gang gaan. Maar God heeft 1000 jaren uitgetrokken, kennelijk. En zo zijn er zoveel meer dingen die we uit de schrift gewoon concluderen, kennelijk, die kenbaar gemaakt worden. God heeft kennelijk 1000 jaren uitgetrokken om te demonstreren dat de zonde in de wereld niet slechts zijn oorzaak, oorsprong vindt, zijn aanleiding vindt in de werkzaamheid van de grote tegenstander, maar dat de zonde inderdaad woont in de mens. Ik bedoel, misschien wordt het dan in Gorinchem ook ook nog eens duidelijk dat de zonde in de mens en in het bijzonder ook de zonde in de gelovigen niet rechtstreeks van de duivel komt, zoals velen geneigd zijn te zeggen, maar dat de zonde gewoon voortkomt uit het wezen, het hart, de zondige natuur van de mens. Er zijn er toch die begrijpen waar ik het over heb? Ja, ik heb het over een leer die zegt dat erfzonde niet bestaat. Dat erfzonde, dat is een Calvinistische uitvinding, zal ik maar zeggen, maar het bestaat niet. Als een mens, en bijzonder als een christen dus ook, zondigt, dan komt dat omdat er een demon in hem zit, of de duivel zelf. En als die nou maar uitgedreven wordt, is dat weer geregeld. Maar dat zou betekenen dat als in de toekomst Satan gebonden wordt enzovoorts, dat er inderdaad niet meer gezondigd wordt in de 1000 jaren. En dat leert de schrift wel anders. Want het punt is gewoon dat wij nu nog met groot gemak de duivel de schuld geven van alles wat wij doen maar niet zouden doen. Maar in de 1000 jaren is dat niet meer mogelijk. Nou ja, er is al heel veel over gediscussieerd. Want kijk, in Nederland liep de discussie tientallen jaren lang om de leringen van inderdaad Johannes de Heer. Omdat hij de grote Giliast was in Nederland. De man met een aan de ene kant toch een redelijk Calvinistische achtergrond. Aan de andere kant, hij leerde uitgebreid dat de Heer Jezus Christus hier op aarde letterlijk zijn koninkrijk op aarde zou vestigen enzovoorts. En dat letterlijk Satan voor 1000 jaren gebonden zou zijn. En zijn tegenstanders zeiden dan, dat kan helemaal niet, want er blijkt dat, wat de Bijbel ervan zegt, daar blijkt uit dat er nog wel degelijk zonde is op aarde onder de mensen. En hoe kan dat dan als Satan gebonden is? Dat is niks moeilijks. Het antwoord is, de erfzonde. Maar dat is gek, het is een argument, het tegenargument wat uit Calvinistische hoek kwam. En ze hadden dus dat zelf moeten beantwoorden. Dat zit hem in de zondige natuur. Dat komt niet van de duivel, dat zit hem in de zondige natuur van de mens. Het antwoord van Johannes de Heer was overigens dat als dezezelfde tegenstanders, die geloven immers dat wij nu al bijna 2000 jaar leven in het 1000-jarig rijk. En waar komt dan de zonde vandaan die de mensen nu doen, als deze Calvinisten geloven dat Satan nu gebonden is? Ik bedoel, dan heb je toch een oeverloze discussie waar je op geen enkele manier ooit nog meer uitkomt. Ik loop dan altijd luidgillend weg bij zulke soort discussies, want waar slaat het in vredesnaam op? Voor de aardigheid, ik doe dat niet zo vaak, het is ook slecht voor me, voor de aardigheid heb ik het nog even nagekeken wat professor dokter, geloof ik, Gros zeide in zijn Bijbelse encyclopedie. Ik heb nog wat boeken van hem geërfd trouwens in de tijd. Maar vooruit. Maar wat is een Bijbelse encyclopedie die zegt over het millennium dan wel, het 1000-jarig vrederijk enzovoorts. En hij zegt dat iedereen het erover eens is. Alle theologen zijn het erover eens dat het niet bestaat. En dat 1000 jaar, dat moet je overdrachtelijk nemen. En u weet, als je een getal tegenkomt en je moet het overdrachtelijk nemen, betekent het altijd veel. Dat weet u toch, hè? 1000 staat gewoon voor volheid van iets. Dat is met 7 ook zo, bij 3 ook, bij 40 ook en 400 ook. Dus dat maakt niet zoveel, maar 1000 is gewoon veel enzovoorts. Maar wat hier in Openbaring 20 beschreven wordt, zou dan volgens de gangbare opvattingen beschrijving zijn van de tegenwoordige tijd sinds de opstanding van Christus, waarbij de Satan is overwonnen en gebonden enzovoorts. En 1000 betekent gewoon heel lang. Ik zeg altijd, iemand met aanleg voor wiskunde gaat natuurlijk ook geen theologie studeren. Zo zit het eigenlijk, hè? Hè? Ja, ik heb altijd van die vreemde gedachten bij. Waarom? Waarom nou? Waarom wordt nou alles wat in de Bijbel staat weggeredeneerd? Ik geneer me eigenlijk een beetje, moet ik eerlijk zeggen, dat ik zo'n onderwerp als dit vandaag met u bespreek. Omdat, waar hebben we het eigenlijk over? Ik bedoel, dat is zo'n eenvoudige, fundamentele Bijbelse waarheid, dat ooit de Messias zal komen en op aarde zijn koninkrijk oprichten. Ja, wat me nou door de gedachten schiet, dat is, dit geloven de boeddhisten ook, de hindoeïsten ook, de mohammedanen ook, de joden ook, en waarom geloven wij christenen dat dan eigenlijk nooit? Komt dat ineens vandaan, hè? Dat vertel ik een andere keer. Maar dat is zo. En dan heb ik maar een kort rijtje genoemd, maar dat rijtje was met gemak 3 keer zo lang. Dan wordt over het algemeen verwacht in de wereld dat zo iemand zal komen. Waarom geloven orthodoxe christenen dat nou niet? Wat zit daar krom, wat zit er scheef, dat men dat niet zien wil? Ik weet het echt niet. Ik zou er geen antwoord op kunnen geven. Ik kan er lang over praten, maar het heeft geen enkele zin. Ik weet niet hoe dat nou komt. Want het is zo'n eenvoudige Bijbelse waarheid, precies zoals hier beschreven staat. En ik moet u zeggen, in het boek Openbaring is dit wel een heel eenvoudige redenering. Want er staan veel moeilijker, veel gecompliceerde zaken in. Wat hier wordt aangekondigd, is dat Satan voor 1000 jaar gebonden wordt. Tegenstanders van die redenering zeggen, nou ja, het is maar een incident, want het staat maar op 1 plaats in de Bijbel. Het is alleen maar Openbaring 20, dus nou ja, dat betekent, dan kun je het wel wegredeneren. Dat is makkelijk genoeg, maar ik moet u zeggen, dat is toch niet echt waar natuurlijk, hè. Dat is niet echt waar. Integendeel, waar gesproken wordt over de heerschappij van Christus hier op aarde, ik heb het dus nou even niet over het binden van Satan, maar waar gesproken wordt over de heerschappij van Christus letterlijk op aarde, letterlijk op een troon in een letterlijk Jeruzalem enzovoorts, dan moet ik u zeggen, dan kan je bijna overal bij wijze van spreken de Bijbel openslaan en je vindt er iets over. Want dat is de algemene Bijbelse boodschap. Wij dienen te bedenken, en dan kom ik een beetje terug op het onderwerp waar we ons vorige keer mee bezig hebben gehouden. Wij dienen te bedenken dat de situatie in onze dagen, die bijna 2000 jaar duren nu, dat is een uitzonderlijke situatie. Het idee dat iemand die acceptabel is voor God, door geloof, maar goed. Maar het idee dat iemand die acceptabel is voor God naar de hemel gaat, is namelijk helemaal geen regel. Wij zijn zo gewend aan de gedachte van iemand die het verkeerd doet gaat naar de hel en iemand die het goed doet gaat naar de hemel. Of wij zeggen liever iemand die niet gelooft gaat naar de hel en wie wel gelooft gaat naar de hemel. Maar ik moet u zeggen, zo vanzelfsprekend is dat niet, want in werkelijkheid is dat de uitzonderingssituatie zoals die in onze tegenwoordige bedeling geldt. Het is namelijk niet de normale regel. De normale regel is dat iemand die gelooft, iemand die zich onderwerpt aan God en zijn woord, die zou eeuwig leven ontvangen, die zou eeuwig leven ontvangen, of hoe je dat maar zeggen moet, afhankelijk van uit welk standpunt uit de geschiedenis. Zij zou eeuwig leven ontvangen en zou leven op aarde in het koninkrijk van de Messias. Het koninkrijk van Christus, die de zoon van David, zowel als de zoon van God zou zijn. En uiteindelijk is dat uiteraard een nieuwe aarde waar ik nu over spreek. Maar dat staat er gewoonlijk toch niet bij. En de normale gedachte is dat de zondaar verloren is om de eenvoudige reden dat in hem heerst de zonde en de dood. En degene die het geweld des doods heeft, dat is de duivel, Hebreeën 2. En als verlossing tot stand komt, betekent het dat de dood ongedaan gemaakt wordt. En dus iemand die verlost is, ontvangt alsnog, of zou ontvangen alsnog, eeuwig leven. En tenzij anders vermeld, betekent dat dat zo iemand uiteindelijk zal leven alsnog gewoon op aarde. En nogmaals, uiteindelijk een nieuwe aarde, want die wordt per slot ook in het Oude Testament aangekondigd. Maar dat is de normale gang van zaken. En het idee van wie gelooft of behouden is, die gaat naar de hemel, dat is uitzonderlijk. En het probleem is dat men de uitzonderingssituatie waarin men nou eenmaal zelf leeft, veralgemeniseerd heeft en de gedachte heeft dat Adam en Abraham en David enzovoorts, dat die naar de hemel gegaan zijn, daar ook al lang zijn. Men denkt er niet over na. En als men daarna leest over een gemeente van eerstgeborenen, dan vanzelfsprekend, dan is Adam de eerstgeborene van die gemeente van eerstgeborenen dan. Begrijp je wel? De kerk der eeuwen en zonder uitzondering, als men die term gebruikt, bedoelt men de kerk vanaf Adam. Ik heb er altijd schik om, want er zijn altijd mensen die zeggen, maar kijk, als je tot geloof komt, moet je toch ergens bij horen. Dan denk ik, is het probleem, waar zou Adam zich aangemeld hebben? En door welke kerkenraad, dan wel ballotagecommissie, is hij gewogen en ingeschreven? Ja, het klinkt wat laconiek, maar laten we die dingen nou even relativeren. Even zien in de werkelijke verhoudingen. Waar zou Abraham zich gemeld hebben? Ik zeg altijd, de arme man die had niet eens een wet om onder te leven. Want u en ik weten, je hebt toch een wet nodig om onder te leven. Hebben ze ons altijd proberen wijs te maken. Nou, mij niet gelukkig, maar... Welke wet? Hoe zou Abraham zijn hoofd geschud hebben? Hoezo wet? Welke wet? Begrijp je wel? Die dingen zijn er allemaal niet. Maar het gek is dat mensen in onze dagen, in de tijd van onze tegenwoordige bedeling, hun situatie veralgemeniseerd hebben. Hebben uitgetrokken over heel de Bijbelse geschiedenis, inclusief die geschiedenis die nog moet plaatsvinden, zal ik maar zeggen. En de gedachte is, ieder die gelooft of uitverkoren is, hoe je het maar noemt, die gaat naar de hemel en alle anderen gaan naar de hel enzovoort. Maar de gedachte dat de Heer Jezus hier op aarde ooit nog een koninkrijk letterlijk zou oprichten, dat vindt men absurd. Maar ik moet u zeggen, dat is de normale Bijbelse gedachte. Het absurde zit hem niet in dat hij zijn koninkrijk op aarde zou oprichten. Het absurde zit hem erin dat hij 2000 jaar lang zijn koninkrijk en zijn heerlijkheid verbergt voor deze wereld. Dat is absurd. Naar onze maatstaven dus. Begrijpt u? Want het is toch, we moeten toch eens een poosje over nadenken dat de Heer Jezus bij zijn opstanding uitermate werd verhoogd en gezet werd aan de rechterhand Gods, ver boven alle engelen. En die zijn weer ver boven de mensen, dus kun je nagaan. Ver boven alle engelen, ver boven alle overheid en macht enzovoort. En zelfs zei hij nog tot zijn discipelen, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dat is nou bijna 2000 jaar geleden. En wie heeft er wat van gemerkt? Niemand?
Ja.
Wie heeft er wat van gemerkt? Het punt is, en de Bijbel leert dat natuurlijk uitgebreid, dat hij dat verbergt. Dan hij zegt, die wereld die mij verworpen heeft, ze mij er niet willen hebben, laten ze maar eens een poosje zelf uitzoeken dan. Dan ga ik wel zitten kijken hoe het met hen afloopt. Nee, dat bedenk ik niet. Dat is de nieuwe vertaling van Deuteronomium 31 of 32. Ik zal zien welk hun lieder einde wezen zal, want ik zal mijn aangezicht verbergen. En Paulus, jaren later, schrijft, nou, dat is precies wat in onze dagen aan de hand is. God heeft de wereld losgelaten. Ze zoeken het maar eens een poos zelf uit. Eens kijken wat er van terecht komt van hun zelfgekozen weg, enzovoorts. En die weg is nog niet ten einde, uiteraard. Want waar men de ene waarachtige heerser, want zo luidt de uitdrukking, verwerpt, blijft er uiteraard niks over dan dat men zich onderwerpt aan de God deze eeuw, namelijk aan de duivel zelf. En zelfs dat zal tamelijk bewust gebeuren. In de toekomst. Wat mag dan zo zijn dat wij op redelijk korte termijn verwachten, redelijk kort, wat zeg ik dat, terughoudend. Dat wij op zeer korte termijn verwachten de opname van de gemeente, door ons ook wel aangeduid als de wederkomst van Christus. Maar voor die tijd komt er eerst nog een andere Christus. Eén in de plaats van. Fake, hoe heet zoiets? Een aap, zei... wie was dat ook weer? Inderdaad, broeder Klaas Roosendaal natuurlijk. De aap van God. De namaker, de naaper, zal ik maar zeggen. Hij had er ook niet veel respect voor, maar vooruit. Hè? Dat komt dan eerst nog. Maar 2000 jaar lang verbergt de Heer deze heerlijkheid. Dat is het uitzonderlijk. En we zouden de uitzonderingssituatie niet veralgemeniseren. Maar we zouden ons realiseren dat als deze tegenwoordige bedeling ten einde loopt, God alsnog zijn werk aan Israël en de volkeren zal voortzetten. En dus alsnog zijn beloften, maar ook gewoon zijn profetieën, zal vervullen. En inderdaad zijn koninkrijk op aarde zal vestigen. Dit keer niet door zijn geest en zonder geweld, maar dit keer door geweld. Eveneens zijn geest overigens. Nee, ik doel op de uitspraak uit Zacharia 4. Niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Maar dat is een uitspraak over onze bedeling. Dat blijkt ook uit het verband, maar dat ga ik verder niet uitleggen. Maar in de toekomst zal het wel degelijk gebeuren met geweld. En in het openbaar. En de strijd die wij nu niet zien, maar zich wel degelijk afspeelt in de onzienlijke wereld, zeg maar gewoon in de hemel, die strijd zal in de nabije toekomst op aarde zichtbaar worden, omdat die strijd op aarde zal worden gestreden. Maar voor die tijd zijn wij weg. Zo is dat nou eenmaal. We horen bij de andere kant. Nou goed, daar hebben we het een andere keer over, zoals gezegd. Maar we dienen ons te realiseren dat weliswaar die term 1000 jaar in dit verband slechts hier in Openbaring 20 voorkomt. Ik meen 6 keer, als ik het goed heb. Ik weet niet of ik goed geteld heb, maar dan toch 1 keer of 6. Dat is nogal wat hoor. Al is het dan maar 1 schriftplaats eigenlijk. En verder in heel de Bijbel niet, maar neem niet weg dat het idee van de regering van Christus, van de Heer Jezus, de Messias, de Zoon van David, Jezus van Nazareth, in Jeruzalem, over Israël en over alle volkeren, dat idee, wel, het is niet te doen om alle schriftplaatsen die dat aankondigen te lezen, want dan zijn we hier een week continu bezig hoor. Zo uitgebreid wordt dat in de schrift aangekondigd. Het mag dan zo wezen dat sommige van die schriftplaatsen blijkbaar ook worden toegepast op de tegenwoordige verborgenheden van het koninkrijk en dus op de gemeente in onze dagen, maar het doet er niks aan af dat ze in het algemeen allemaal expliciet spreken over de dingen die in de toekomst alsnog zullen gebeuren. En er zijn zeer korte, kernachtige, expliciete uitspraken over in de schrift. Een van de mooiste vind ik nog altijd die van Jacobus in Handelingen 15. Maar die kent iedereen uit zijn hoofd, dus dat zoek ik niet eens op. Hè. Ik moet je uit het hoofd kennen, omdat het in 1 of 2 versen staat gewoon. Daar staat dat Jacobus zegt, God verzamelt zich eerst. Nee, hij zegt zelfs dat het overeenkomt met de profetieën. Dat is ook een aardige voor degene die beweren dat de tegenwoordige bedeling in de profetieën niet voorkomt. Jacobus zei, God, hiermee stemmen overeen de profetieën die zeggen, God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. En daarna zal hij, Christus namelijk, wederkeren en de vervallen hut van David weder oprichten. En dat wat daarvan verbroken is, zal weer opgebouwd worden. En dat niet alleen voor Israël, maar voor heel de wereld, ten behoeve van de volkeren zelfs. Dat is een duidelijke uitspraak. Eerst even wat anders. Eerst de verzameling van de wetgevende vergadering van het koninkrijk. Eerst de samenstelling van het parlement. Nou, parlement lijkt me niet zo'n geschikt woord, want daar krijg ik altijd de zenuwen van. U weet wat het is, een parlement. Dat is iemand zijn schoonmoeder, heb ik laatst ergens gelezen. Echt. Als je een goed woordenboek hebt, staat het erin. Maar laat me zitten. God verzamelt zich eerst zijn wetgevende vergadering, zijn ecclesia, zijn regering. En als dat gebeurt, dus, en hij neemt er ruim de tijd voor, gelukkig. Anders hoorden wij er niet meer bij, immers. We zijn zo'n beetje de laatste van de eerste, maar goed. En als dat gebeurd is, dan pas zal hij zijn heerlijkheid op aarde openbaren. En zal hij weer een volk verzamelen uit de heidenen, maar dan is het Israël. En vervolgens zal hij de zegeningen die aan Israël toebetrouwd waren, zal hij ook inderdaad brengen over de heidenen, over de volkeren. En het is een verheugende mededeling, moet ik u zeggen. Zo zie ik het ook. Alleen als u erbij bedenkt wat onder die omstandigheden allemaal hier op aarde zal gebeuren, kun je het nauwelijks meer als een verheugende mededeling zien. Want in de praktijk betekent het dat de hele wereld vol zal zijn van ellende, vele malen meer en erger dan tot op heden het geval is. Omdat de duivel tot de wereld is afgekomen. Nou goed. Zoals gezegd, we hebben het daar nog over. De aardigheid natuurlijk is dat je kunt natuurlijk wel proberen om je geloof in het duizendjarig rijk, om dat te verdedigen vanuit Openbaring 20. Ik moet zeggen, daar kom je toch niet zo geweldig ver mee. In de eerste plaats, omdat het nauwelijks over een rijk gaat, het gaat meer over een niet-rijk. Dat wil zeggen, het gaat niet zozeer over een koning die op de troon zit, het gaat veel meer over een die tot nog toe koning was en die niet meer op de troon zit. 1000 jaren zijn niet kenmerkend voor de regering van Christus, zoals gezegd. En ik doe geen enkele moeite het uit te leggen, want dat moet algemeen bekend zijn. 1000 jaren zijn kenmerkend voor de gevangenschap van Satan. Waarbij hij niet de gelegenheid krijgt om op aarde de mens dan wel de volkeren te verleiden. En sommigen denken dat, nou dan is het vrede, vandaar de term vrederijk. Overigens een specifiek Nederlandse uitdrukking ook. Met dank aan Johannes de Heer. Maar ik moet u zeggen dat inderdaad vrede weliswaar kenmerkend is voor dat koninkrijk. Het wil echter niet zeggen dat er uitsluitend vrede is. Ook dan niet. Maar goed, misschien hebben we het daar nog over. Waar ik het eerst over wil hebben, is dat men veel beter die heerschappij van Christus, dat koninkrijk van Christus op aarde, zou zoeken, niet hier in Openbaring 20, maar in veel meer voor de hand liggende schriftplaatsen. Tot slot, hier gaat het om het binden van Satan in de eerste plaats. Men zou in de eerste plaats zich bezighouden aan de andere kant met die schriftplaatsen die spreken over de heerschappij van de Messias. Echter, daar staat nergens dat het maar 1000 jaar is. Dan staat het als het één keer zover is, dan zal het voor altijd zijn. En bovendien wordt er gezegd dat het zover zal zijn als deze Messias uit de dood zal zijn opgestaan. Hetgeen ons, dispensationalisten, nogal eens in de problemen brengt. Want u en ik, wij weten allemaal, kennen allemaal de traditionele dispensationalistische opvattingen. Dallas heet zoiets, Dallas Dispensationalism. Vanwege de hogeschool, de theologische hogeschool die daar is. Maar goed, bolwerk altijd van dispensationalisme. Maar volgens die tradities dan is het idee, de Heer stond uit de dood op. Hij zou zijn koninkrijk brengen. Het koninkrijk is echter nog niet gekomen. Het koninkrijk komt pas in de toekomst. Vandaar dat velen van ons daarna denken, de Heer regeert niet en heeft geen macht, want het komt pas in de toekomst. Wij behoren bij de gemeente 2000 jaren lang, maar dat is niet zijn koninkrijk. Het koninkrijk zal pas in de toekomst komen. Daarna wordt het problematisch dat als wij de 1000 jaren, het zogenaamd 1000 jaren vrederijk moeten verdedigen vanuit de Bijbel, dan moeten we dat doen aan de hand van schriftplaatsen notabene, waarin gezegd wordt dat hij als koning al op de troon zit vanaf zijn opstanding. Dus wij komen dan toch in de problemen. Dat maakt de discussie zo moeilijk. Omdat wij bij het bestrijden van andermans vooroordelen dikwijls onze eigen vooroordelen tegenkomen. Begrijp je? En daarom, niemand zegt er meer wat over. En ook in die kringen waar men vroeger de mond vol had over de wederkomst van de Heer en het 1000 jaren vrederijk, daar hoor je dat niet meer. Waar men vroeger zei, de Heer komt spoedig, dan zegt men, ja, de Heer komt, maar spoedig. Ach, tekenen der tijden, wie kent de uitdrukking nog? Welke tekenen, hoezo tekenen der tijden? Wie ziet ze nog? Je kunt ze alleen zien als je ze kent van tevoren uit de schrift, maar wie kent ze nog? Ja, goed, praat voor de eigen parochie, heet zoiets. Dus nou ja, hè, maar dat is de algemene, men weet het niet meer. Kijk, als wij spreken over een koninkrijk van Christus op aarde, dan zouden we het beste aan doen om dat niet te zoeken in de laatste hoofdstukken van de Bijbel, maar in de eerste hoofdstukken van de Bijbel, want daar wordt het aangekondigd. Uitgebreid. Maar daar lezen we overheen. We zijn niet gewend om het daar te zoeken. We lezen het dikwijls te op. Ik zeg maar wij, hè, daar bedoel ik u nu, natuurlijk niet mee. En mijzelf trouwens ook niet. Voor alle duidelijkheid. Maar ja. Maar ons overkomt dit allemaal, hoor, dit soort zaken. Wij lezen en toch zien we niet wat er staat. Toch dringt het niet tot ons door. En waar ik op doel, is natuurlijk gewoon die allereerste uitspraken in de Bijbel over de mens. De eerste keer dat God spreekt over de mens, dan is hij er nog niet eens. Eigenlijk in nog geen 4000 jaar, maar daar gaat het nou niet over. In Genesis 1 namelijk. Want daar staat, vanaf vers 26, laat ons mensen maken, en dat is de eerste keer dat over mensen gesproken wordt. Dan is hij er nog niet officieel, hè? Laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis, en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zeeën, over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem, man en vrouw schiep hij ze. En God zegende hen en God zeide tot hen, wees vruchtbaar en vermenigvuldigd en vervul de aarde en onderwerpt haar en hebt heerschappij over de vissen der zeeën, over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. Heb je dat? Heb je nou gelezen wat er staat? Ja, wij lezen natuurlijk toch niet voor het eerst. Hè? We lezen het niet voor het eerst. Maar de aardigheid is dat hier wel degelijk gesproken wordt over Christus. Over de heerschappij van Christus. Zijn koninkrijk dus. En voor degene die denken dat het Oude Testament niet over de gemeente kan spreken, heb ik nog een verrassing. Want dit schriftgedeelte spreekt over de gemeente. Ja, dat is nou eenmaal zo. Er staat, laat ons mensen maken. Voor zover ik weet staat mensen trouwens in het enkelvoud, maar daar wil ik het niet eens over hebben. Daar gaat het nou verder niet om. Laat ons mens maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Vandaag gaan we heel kort, hè. En u hoort het misschien toch niet voor het eerst, dus ik kan het rustig even kort vertellen. Noemen ze mens naar Gods beeld en Gods gelijkenis? Ja, laten we met de eerste beginnen. Christus, dus. Wat de Bijbel zegt. Ik heb het niet nagevraagd aan Grosheid, nee. Maar nou, wat de Bijbel zegt, is dat Christus. En u weet wel wat ik dan altijd zeg, dat zeg ik nu ook. Als de Bijbel spreekt over de Heer Jezus, die uit de dood is opgewekt. Begrijp je me goed? Ik zeg niet als de Bijbel spreekt over de derde, dan wel tweede persoon, of hoeveel ze dan maar, van de Godheid. Want die termen die kom ik ook in de Bijbel niet tegen. Ik gebruik ze dan ook niet. Leidt alleen maar tot verwarring. Je moet ze uitleggen en je kunt ze niet opzoeken in een concordantie. Dus waar hebben we het over? De Bijbel zegt dat Jezus sinds zijn opstanding uit de dood en door zijn opstanding uit de dood en ter gelegenheid van zijn opstanding uit de dood tot zoon van God werd gesteld. En God zei, gij zijt mijn zoon, heden, vandaag, aujourd'hui, thans, nu, heb ik u gegenereerd. Psalm 2, dat is dus een dag. En dat was de dag van de opstanding van Christus. In ieder geval zegt Paulus dat letterlijk zo in Handelingen 13, als hij commentaar levert op deze psalm 2. Meer hoef ik er dus ook niet van te zeggen. Als u het niet gehoord hebt, niet weet en niet begrijpt, dan schrijf u het maar even op. En dan heb je morgen ook nog wat te doen. Onder de kerkdienst, zal ik maar zeggen. Dan heb je 20 minuten om het uit te zoeken. Nou, dat lijkt me wat kort. Maar vooruit maar weer. Nou goed, maar zoek dat maar eens uit. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En Paulus zegt, dat was de dag van zijn opstanding. Dat was het heden. En vervolgens zegt de schrift erover, dat hij sindsdien, en niet eerder, en op grond daarvan is de mens in de gelijkenis Gods. Hij is de mens die het uitgedrukte beeld is van Gods zelfstandigheid. Die het afschijnsel is van Gods heerlijkheid. Hebreeën 1, vers 3. Of hebben we dat nooit gelezen? Dat hij is het beeld Gods. 2 Korinthe 4. Dat in hem al de volheid der Godheid, zelfs lichamelijk, woont. En dus blijft. Ik zeg altijd, sinds jaar en dag heb ik dat ook gezegd, dit soort uitspraken betekenen absoluut, absoluut helemaal niks. Als van Adam en van Eva, dan wel Adam, wie komen er daarna? Van Adam, Seth, Enos, Kenan en zo het hele rijtje langs. Dat ook gezegd kon worden dat het waren mensen naar het beeld Gods. De Bijbel leert niet dat de mens beelddrager Gods is. De mens leert, of de Bijbel leert dat de mens beelddrager Gods zou zijn. Namelijk, dat was de bedoeling. En pas als ik dit zeg, pas als dit argument gebruikt wordt, dan pas is men bereid je te vertellen dat de mens weliswaar bij zijn schepping oorspronkelijk beelddrager Gods was, maar door de zondeval is hij dat kwijtgeraakt. Maar u en ik weten dat dat een smoes is, om het verhaal recht te breien. Je hoort het ook niet eerder dan dat je eerst dit soort argumenten geeft, hè? Want normaal hoor je daar niet van. Van dat soort dingen. En bovendien is het volstrekt, maar ook volstrekt onbijbels. De Bijbelse gedachte is dat de Gods bedoeling was een mens te maken naar zijn beeld. Die mens was niet de eerste Adam, deze mens was de laatste Adam. En zelfs op aarde, toen hij op aarde wandelde, was hij niet het beeld Gods en het uitgedrukte beeld van Gods wezen. En zeker niet het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Is trouwens in strijd met wat men meestal zegt over Jesaja 53. Hij had geen gedaante nog heerlijkheid dat we hem zouden begeerd hebben. Maar goed, ik ga niet op die teksten in. Ik zeg, stel alleen maar vast dat de eerste mens naar Gods beeld en gelijkenis is Christus. En als we dat ook niet eerst verstaan, deze waarheid, wordt het toch heel moeilijk te begrijpen dat wat het Nieuwe Testament in het bijzonder leert over u en mij als gelovigen. Want geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. Maar wat zullen we zijn? Was de bedoeling. Zonen Gods, namelijk beelddragers Gods. Wat betekent het dat wij naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd worden? Van heerlijkheid tot heerlijkheid, 2 Korinthe 3. Als wij van nature op grond van onze geboorte al beelddragers Gods waren. Heb je dat? De bedoeling is dat wij veranderd worden naar zijn beeld. Dat wij, dat is 2 Korinthe 3, dat wij het beeld van Gods Zoon gelijkvormig zouden worden. Romein 8. Wij zijn dat niet, wij waren dat niet, wij zouden dat worden. Op grond van dat wij het leven van Christus hebben ontvangen. En Christus is beelddrager Gods. Met andere woorden, als we in Genesis 1 vers 26 lezen, zouden we moeten begrijpen dat als het over één mens gaat, gaat het over Christus. En als het over meerdere mensen gaat die beelddragers God zijn, gaat het over Christus en de gemeente. Tot op heden. Er komt nog meer natuurlijk in de volgende bedeling, maar dat laat ik gewoon buiten beschouwing nu. Maar tot op heden, Christus en degene die inmiddels dat leven van Christus hebben ontvangen. Christus en de gemeente. En daarom wordt van de gemeente en van de leden van de gemeente gezegd dat zij tot zonen zouden worden gesteld. Dat zij op de troon gezet, u weet wel, de mannelijke zoon die wordt weggerukt tot God en zijn troon enzovoort. Dat is Openbaring 12. Dat is voor degene die niet gelooft dat de gemeente in Openbaring voorkomt. Daar staat er gewoon. Dat is de gemeente. Dat is Christus inclusief zijn lichaam. Nou, lees nou nog maar weer Genesis 1, vers 26. God zeide, laat ons mensen maken. Naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Dat gaat over Christus en de gemeente, hoor. En dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. Of weet u niet dat wij de wereld zullen oordelen? 1 Korinthe 6. Of zo. Of weet u niet dat wij de engelen zullen oordelen? Of weet u niet dat we met Christus en in Christus gezet zijn ver boven zelfs de engelen? Hoger is het niet. Weet u niet dat we geroepen zijn om te delen in de heerlijkheid en daarmee heerschappij van Christus? En dat we binnen afzienbare tijd als gemeente collectief in elk geval zullen weggerukt worden tot God en zijn troon? Nou, daar gaat Genesis 1 vers 26 over. Toch? Nou ja, even onder elkaar zeg. Noem nou, even gewoon serieus. Noem nou eens één mens die heerschappij heeft over de vissen, de zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over het kruipend gedier dat op de aarde kruipt. Zelfs Boltini niet, hoor. Nee, dat was laatst op de EO, dat heb ik... Dat was zo, ja. Circusprogramma. Nou goed, dat doet er nou niet toe. Nee, ik bedoel het serieus, dat was zo. Maar goed, heb je dus gemist. Laat maar zitten. Zo'n mens is er namelijk niet. Daar kun je wel overheen lezen en een beetje over gaan filosoferen. U weet toch ook wat er met zulke soort versen gebeurt tegenwoordig? Onder invloed van de gangbare stromingen, politieke, filosofische, weet je veel, stromingen in de wereld. Hè? Dat we goed moeten zijn voor ons aquarium en onze kat. Want God heeft ons gesteld om heerschappij te hebben over de vissen der zee. Een beetje groot aquarium. Onbenoemd groot eigenlijk, maar goed. Maar dat begrijp je toch? Laten we nou serieus verstandelijk aandacht geven aan het woord Gods. Zoals de schrift zelf zegt dat wij doen zouden. Noem eens een mens dan die die macht heeft, zou kunnen hebben. Er is er maar één. Dat is Christus, nooit iemand anders. En de tragiek van de mens is aan de ene kant dat hij zich dit soort dingen toe-eigent onder invloed van de prediking van de slang. Wiens spreken overigens vervolgens ontkend wordt. Want men wil niet toegeven dat men van een ander geleerd heeft. Maar het is zo, we weten het van een ander geleerd, van de duivel. Dat de mens in zijn eigen kracht zou worden als God namelijk. He? Door vooral vegetarisch te eten enzovoort. En de juiste vruchten van de juiste bomen en dat soort onzin meer. Dat is de gedachte. De mens zichzelf zou ontwikkelen en zo zou komen tot de verheffing van de mensheid en voortstuwing in de vaart der volkeren. Maar daar hebben we het nog over. Want binnenkort gebeuren dit soort dingen ook nog. He? En zal de mens zich verbeelden God te zijn. En zal de mens zich laten aanbidden alsof hij God is. En dat demonstreren met kracht van tekenen en wonderen. Dan krijg je heel Toronto krijg je dan mee hoor. Maar goed. Waar het over gaat is dat deze mens hier. Staat trouwens gewoon Adam hoor. De naam Adam. Deze mens, deze Adam, is niet de eerste Adam. Deze mens die hier besproken wordt, is de laatste Adam. Die om die enige reden daarom ook zo heet. En die zelf in de dagen zijns vleeses bij voorkeur deze titel ook gebruikte. En terwijl zijn tijdgenoten hem aanspraken als Jezus, gij zonen Davids. Wat toch een hoge titel is, een hogere kan ook eigenlijk niet, althans niet binnen het Jodendom, maar binnen Israël, noemde hij zichzelf de zoon van Adam. Hetgeen wij nauwkeurig wegvertalen met zoon des mensen, of met een nog nieuwere vertaling, er was een mooie gelegenheid om het eens te corrigeren, om duidelijker te maken, maar met een nog nieuwere vertaling wordt het dan mensenkind of mensenzoon. En dat betekent het helemaal geen fluit meer natuurlijk. Daarmee wordt de Christus vernederd, moet ik zeggen, tot op ons eigen niveau. Dat is de makkelijkste manier om ons te identificeren met Christus en met deze mens die over de wereld zou regeren. Weet u wel? Maar waar het in werkelijkheid over gaat, is dat God hier uitspraken doet, niet op de korte termijn, maar op de lange termijn. En als hij zegt, laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis, dan wordt dit plan Gods en tot op zekere hoogte deze belofte Gods vervuld door de verschijning van de Heer Jezus uit de dood. Daar is de mens die beelddrager Gods is. Daar is die mens die het afschijnsel is van Gods heerlijkheid. En sindsdien wordt gepredikt het evangelie van de heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. 2 Korinthe 4. En sindsdien wordt gepredikt dat wij mensen in navolging van onze overste leidsman inderdaad beelddragers Gods kunnen worden. En dat door de werking van dit leven van deze Adam in ons wij inderdaad veranderd worden naar zijn beeld. En dat gelijkerwijs wij het beeld van de aardse mens gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse mens dragen. En de hemelse mens is beelddrager Gods, dus wij zullen het beeld van God dragen. Dat was 1 Korinthe 15. Ik neem me niet de tijd om het op te zoeken, want dan is de kracht van het argument al zo snel weg. Dan worden zo, gaat het allemaal zo langzaam. Maar schrijf het maar op, 1 Korinthe 15. Dat kan niet missen. Dit zijn uitspraken over Christus en de gemeente, vandaar ook het meervoud. Weliswaar niet in mensen, want er schijnt enkelvoud te zijn. Maar daarna staat er wel degelijk dat zij heerschappij hebben over de vissen, over het gevolg des hemels, over het vee en over de gehele aarde en over alle kruipen gedieren dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld, maar naar het beeld van God schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij ze. Gaat het nog steeds over Christus en de gemeente? Ja, dat wel, maar deze verborgenheid is groot. Maar ik spreek over Christus en over de gemeente. Efeze 5. Dat was Efeze 5, waar dit staat. Want daar staat dat wij als gemeente zijn lichaam zijn, dat wij vlees zijn van zijn vlees en been van zijn benen. Efeze 5, vers 30 en 31. En die uitspraken in Efeze 5 over de gemeente als lichaam van Christus zijn rechtstreeks geciteerd, letterlijk geciteerd, uit Genesis 2, vers 23. letterlijk de woorden van Adam, die zei toen hij zijn vrouw zag: deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Heb je dat? En als dus in Genesis 1 vers 27 het plan Gods wordt bekendgemaakt, namelijk dat hij de mens schiep of schept naar zijn beeld en dat hij de mens schept man en vrouw, dan is dat ook daar al dus een uitspraak over Christus en de gemeente. Want Christus en de gemeente zouden vanuit de hemel heerschappij hebben over alles wat op aarde is dan wel kruipt. Inclusief alles wat in de zee is. Letterlijk zowel als overdrachtelijk. Wat het dan ook maar wezen mag, want daar heb ik het nou niet over verder. Dat is waar het over gaat, in werkelijkheid. En dat gaat over heerschappij uiteraard, over de aarde. En in het bijzonder, deze aarde die hier zojuist in de afgelopen 7 dagen, zal ik maar zeggen, aan ons voorgesteld is. Ik zei niet scheppen, zei ik niet, hè. Nee, hij is in de afgelopen 7 dagen aan ons voorgesteld. Dat is meer dan voldoende, om het zo te zeggen. Maar over die aarde gaat het. Begrijp u? En het aardige is natuurlijk, want nou grijp ik de gelegenheid om het even te zeggen. Staat in Genesis 2 vers 23. Deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Hoezo ditmaal? Had hij al eerder andere vrouwen gehad dan die dat niet waren? Nee, de gedachte bij dat ditmaal is dat het een uitzonderingssituatie is. In meer dan één opzicht, maar ook letterlijk. Laten we die maar het eerst nemen dan. Want toen later Kain, daar kreeg ik vanmorgen al een vraag over. Ik was nog niet eens wakker. U weet wel, dat is die vraag die 3 keer per dag ergens gesteld wordt. Waar haalde Kain zijn vrouw vandaan? Dan zeg ik, zal uw gedachte zijn waar de mijne vandaan komt. Maar ik heb altijd zulke vreemde gedachten dan. Hè? Hoezo? Waar haalt een mens een vrouw vandaan? Dat blijft het grote probleem, denk ik altijd. Maar goed, daar gaat het nou niet over. Maar die vrouw van Kain was in ieder geval niet vlees van zijn vlees en benen van zijn benen. Dat is later ook nooit meer zo geweest. Maar die ene keer bij die eerste mens, Adam, was dat wel het geval. En was deze vrouw inderdaad zijn lichaam? Dat was niet het ideaal waarnaar zij streefden. Deze eenwording, zal ik maar zeggen. Maar het was het beginsel van waaruit zij leefden. Heb je dat? Dat is het tegenovergestelde. Zij zouden niet één worden, zij waren altijd al één. Vandaar dat van die vrouw gezegd wordt, ze is het lichaam van de man. En vandaar dat van de gemeente gezegd wordt, de gemeente is het lichaam van Christus. En u weet toch hoe Eva geschapen werd? Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. Ik heb mensen zeggen, maar goed, ook als hij wakker geweest was, had hij het niet toegelaten. Maar ik geloof dat dat een Joodse variant is, eerlijk gezegd. Maar terwijl hij in een diepe slaap was, nam de Heer een van zijn ribben en sloot dezelfde plaats toe met vlees. En de Heer bouwde de ribben die hij van Adam genomen had tot vrouw en hij bracht haar tot Adam. Maar het is duidelijk een prachtige uitbeelding van onze bedeling. Ja, die in voorgaande eeuwen verborgen is geweest, maar daarom wel vastgelegd in de schrift. In onze tegenwoordige bedeling waarin de echte Adam, de laatste Adam, de enige echte Christus, als het ware in een diepe slaap is, zich verbergt van de wereld, en niet van blijk geeft dat hij er is, zal ik maar zeggen. Hij is weg, diepe slaap. 2000 jaar al niks van gehoord, zal ik maar zeggen. Dat is de gedachte. Maar in die tijd wordt wel degelijk die vrouw, die gemeente, dat lichaam ontwikkeld. Die inderdaad is vlees van zijn vlees en been van zijn benen, precies zoals het hier staat. Aardigheid is, dat vind ik het leuk en heel kort argument altijd in de bekende discussie. Ik zeg altijd, Eva is de enige getrouwde vrouw die nooit de bruid geweest is. En aangezien Eva volgens de zwarte-witte uitspraken in de Bijbel een type is van de gemeente, Efeze 5, is de gemeente dus niet de bruid, zal zeker niet de bruid zijn, maar kan het ook niet geweest zijn. Heb je dat? Ja, het komt uit de typologie. Ja, goed, dan kun je het dus weer in de prullenbak gooien. Sommigen doen dat wel, hè. Maar niettemin, dat is het enige goede, echte, rechtstreekse argument. Het is onmogelijk. Wij zijn uit Christus genomen. Dat zei de Heer trouwens ook. Hij zegt, straks komt je Heilige Geest. Na mijn opstanding, over een paar dagen dus, over 4 dagen, zal de Heilige Geest komen. Die zal u in heel de waarheid leiden. Die zal het uit het mijne nemen. En die zal mij verheerlijken en die zal het u verkondigen. En door het werk van de Geest worden wij inderdaad gebouwd als lichaam van Christus. Als zijn vlees en als zijn benen. Dat is de gedachte. En dat betekent dat vanaf de allereerste bladzijde gesproken wordt over Christus. De mens die beelddrager Gods is. De mens die zou heersen over heel de aarde en al wat daarin is. Maar tegelijkertijd wordt daarmee gesproken over de gemeente van wie gezegd wordt in Efeze 1 dat die gezegend is met elke geestelijke zegening in Christus. Zoals Eva gezegend was met elke zegening in Adam. Dat is het idee. En aangezien het om hemelse dingen gaat, zegt Efeze 1 er dus bij, gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel. In Christus. En sinds Genesis 1 zijn dus alle uitspraken in de Bijbel over de Christus tegelijkertijd uitspraken over de gemeente die zijn lichaam is. Nou, moeilijker is het niet. En vandaar, hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. En vandaar, wij zijn in Christus en hebben deel aan zijn dood, zijn opstanding, zijn hemelvaart, zijn verberging nu, want wij zijn nu, ons leven is nu met Christus verborgen bij God, Colossens 3. En wanneer hij zal geopenbaard worden die ons leven is, zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Nog steeds Colossens 3. Wij hebben dus ook deel aan zijn verheerlijking. Maar daar hebben we het afgelopen maanden ook over gehad aan deze plaats. Want de gedachte is, als de Heer dan met de gemeente zou verschijnen in heerlijkheid, dan betekent het dat aangezien hij zou verschijnen met ons, dan gaan we meer tegemoet. Er zit weinig anders op. En dat is precies wat de schrift er ook van zegt. Maar begrijp u wel, vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel wordt over deze dingen gesproken. En daar blijft het niet bij, want deze gedachte wordt continu herhaald. Die komt steeds opnieuw naar voren in de schrift. En er wordt na zoveel generaties, zal ik maar zeggen, weer bevestigd. Soms met andere woorden, maar het gaat altijd over precies hetzelfde. Wij vinden deze dingen dus ook terug als in Genesis 12... ineens Abraham ten tonele verschijnt. In Genesis 12, eigenlijk moet ik vers 1 meelezen. De Heere had tot Abraham gezegd: ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en wees een zegen. En ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt. En in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En waar het hier over gaat, was makkelijk genoeg. Hier gaat het over de Heer Abraham, die doorgaat voor de erfgenaam van Adam. En dat betekende de uitspraken over Adam hier weer worden toegepast op Abraham. En hij zou dus als zoon van Adam, als zoon des mensen, in eenvoudige Nederlands, dus inderdaad deze zegeningen erven en doorgeven aan zijn nageslacht en in het bijzonder aan zijn zaad, het welk is Christus, Galaten 3. Zodat ook deze uitspraken, net zo goed als de uitspraken over Adam, van toepassing zijn, niet zozeer op Abraham zelf, maar op zijn zaad. Op zijn uiteindelijke erfgenaam. Maar de erfgenaam van Abraham is net zo goed de erfgenaam van Adam. Begrijp je wel? Die lijn die loopt gewoon voort. Zo, over Abraham en zijn familie, daarna via David in het bijzonder dan, enzovoort. Tot op Christus. En al deze uitspraken, al deze beloften, komen uiteindelijk bij de Heer Jezus Christus terecht. Wie vindt hier precies hetzelfde? In u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En deze uitspraak die zal pas in zijn volheid, zal ik maar zeggen, in zo'n volledige, brede betekenis vervuld worden in wat wij noemen de 1000 jaren. In de heerschappij van het zaad van Abraham over geheel de aarde. Het kan niet missen. En aan Abraham worden deze dingen nog verscheidene malen bevestigd. En er wordt in dat verband gesproken over dat vele volken uit hem zouden voortkomen en dat een eeuwig verbond zou opgericht worden enzovoorts. Genesis 17 vers 7 bijvoorbeeld heb ik inmiddels voor me liggen. Dus er wordt namelijk die belofte herhaald. En er wordt gesproken over een eeuwig verbond. In vers 7 in het bijzonder. Er zijn vele schriftplaatsen die dat zeggen. Maar het eeuwige verbond is uiteraard gewoon wat wij kennen als het nieuwe verbond. U weet wel, het eeuwige verbond des vredes, of hoe het maar genoemd mag worden, in het Oude zowel als het Nieuwe Testament. En dat is dat eeuwige verbond waarvan Christus de hoge priester en koning is, naar de ordening van Melchizedek. En dat wordt hier via Abraham allemaal al aangekondigd. En als je dat wegredeneert, en als je de heerschappij van Jezus van Nazareth over deze oude aarde wegredeneert, dan redeneer je daar in de praktijk gewoon alle beloften Gods mee weg. Daar kun je net zo goed het Oude Testament dicht doen. Historisch is het toch niet interessant. Dat is niet belangwekkig genoeg. En als het profetisch dan toch geen betekenis heeft, nou ja, waar zijn we dan in vredesnaam mee bezig? Zie je? Je vindt die dingen niet in Openbaring 20, je vindt ze vanaf Genesis. Niet in het laatste Bijbelboek, in het eerste Bijbelboek zelfs, heel uitgebreid. Daarna minder uitgebreid, dat hoeft dan ook niet meer natuurlijk, maar hier in Genesis wordt nou eenmaal uitdrukkelijk de basis gelegd voor de komst van de Messias. Want hoe dan ook, niet alleen Adam, maar vele anderen die een rol spelen in de geschiedenis van Genesis, zijn stuk voor stuk typen van de uiteindelijke koning der koningen, heer der heren. Dat is maar waar het over gaat. Dat was naar Genesis. Laten we nou eens een grote stap nemen. Als ik een grote stap neem, kom ik natuurlijk terecht in 2 Samuel 7... waar de Heer spreekt tot David, de rechtstreekse afstammeling, niet alleen, maar ook erfgenaam van Abraham en daarmee van Noach en daarmee van Adam. David, die dus inderdaad de titel draagt, zoon des mensen, namelijk erfgenaam van Adam. Deze David dus. Tot hem wordt gezegd in vers 12 van 2 Samuel 7. Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn en gij met uw vader zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal, en ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Nou, dat is toch precies dezelfde gedachte als die we tegenkomen bij Abraham. En het ligt in dezelfde lijn met betrekking tot het erfrecht. Het is volstrekt hetzelfde verhaal. Het is alleen vele generaties verder. Dus met dezelfde gedachte wordt herhaald. Uw zaad, het zaad wat uit u zal voortkomen, die zal een koninkrijk ontvangen. En de Heer zegt daarvan: ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Dat wil zeggen, ik zal zijn koninkrijk vastmaken. En van hem wordt ook gezegd: die zal voor mijn naam een huis bouwen. En ik zal de stoel van zijn koninkrijk, namelijk de troon gewoon, hè. Ik zal de stoel zijns koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid. Zodat hier inderdaad gesproken wordt over een eeuwig en dus ook algemeen, maar net zo goed ook altijd blijvend, koninkrijk van de zoon, dan wel het zaad van David. Een koninkrijk op aarde. Begrijp je me goed, het gaat hier niet over de troon van God. Het gaat hier niet over de hemel, het gaat over de troon van David en David regeerde niet over de hemel. Was ook nooit de bedoeling. David had een troon op aarde, over Israël, maar krachtens het erfrecht van Adam dus, had hij dus rechten met betrekking tot alle volken. En alle vissen, alle vogels en alle kruipend gedierte. Ik denk niet dat hij er veel belang bij gehad heeft, maar goed. Maar daarom was het wel zo. Een koninkrijk op deze oude aarde. Dat gaat niet over een nieuwe schepping. Dat gaat over deze wereld, dit Israël, dit Canaan, dit Jeruzalem of hoe je dat maar noemen moet. Dus, ik zal uw zaad na u doen opstaan. Natuurlijk staat er boven: God verbied David een tempel te bouwen, boven dit hoofdstuk. En dat betekent dan, want dat leren we dan meteen op de zonderschool en met Van Helbort erbij enzovoorts, dat hier beloofd wordt dat Salomo, de zoon van David, die zou dan de tempel bouwen. Maar zijn koninkrijk is vergaan. Hij heeft ook niet langer op de troon gezeten dan 40 jaar. En toen barstte zijn rijk in ieder geval al in twee stukken uiteen. En een paar honderd jaar later was het afgelopen met het koningshuis van David. En dat is nu al 2500 jaar zo. Toch? Ter gelegenheid van de eerste verschijning van Nebukadnezar voor Jeruzalem. In 606 voor onze jaartelling. Bij die gelegenheid was het afgelopen met het zelfstandig koningshuis van David. En 19 jaar later werd ook de laatste koning afgezet. Heb ik het netjes gezegd, maar hij heeft niet meer op de troon gezeten in elk geval. Zedekia. Toen was het gebeurd. En sindsdien heeft er niemand meer op die troon gezeten. Is afgelopen. Met andere woorden, het mag dan zo zijn dat op een of andere wijze deze uitspraken, deze beloften Gods, worden toegepast op Salomo. Dat is ook ongetwijfeld zo, maar neem niet weg dat niet Salomo degene is over wie hier in de eerste plaats gesproken wordt, maar het is Christus over wie gesproken wordt. Precies dezelfde gedachte als bij Genesis 1. Het mag dan zo zijn dat de uitspraken van God worden toegepast tot op zekere hoogte en op zekere manier op Adam en eventueel zijn afstammelingen. In werkelijkheid, God sprak over Christus en over de gemeente. Hoe groot die verborgenheid dan ook is, volgens Efeze 5. Maar hier gaat het ook niet zozeer over Salomo, hier gaat het over Christus. De echte zoon van David, de uiteindelijke zoon van David, de echte Salomo, de echte vredevorst. Want dat is ongeveer wat de naam Salomo voorstelt. En de echte tempelbouwer. Nou ja, Christus is toch de tempelbouwer, of weet u niet dat... 1 Korinthe 3. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Of een tempel Gods? Of een woonstede Gods in de Geest? Efeze of 1 Petrus, zo u wilt. Weet u niet dat hij het fundament is van de tempel? Weet u niet dat hij de topsteen is van de tempel? Dat hij dus de eerste steen en de laatste steen is. En dat zowel de eerste steen als de laatste steen door hem gelegd worden dus ook. Hij is de tempel. Nou ja, de tabernakel Gods die onder de mensen zou zijn. Hij is de tempel Gods. En op een iets lager niveau, voor degene voor wie dit te moeilijk is, hè? Op een iets lager niveau, hij is de tempelbouwer. En indien de Heer zelf het huis niet bouwt, de tempel dus, vergeefs zwoegen al die lui die cursussen volgen in gemeenteopbouw. Dat begrijp je toch, hè? Dat is volstrekt bijbels, hoor. Zo zit het in elkaar. Deze dingen zouden wij verstaan. En in de toekomst, eventueel letterlijk, inderdaad, in de toekomst, zal onder leiding van deze echte Salomo wel degelijk weer een tempel gebouwd worden. Ook een letterlijke. Wat wij er dan onder verstaan als letterlijke tempel. En nou hebben we het natuurlijk over het koninkrijk van Christus, waarvan hij de grote hoge priester is en de koning. Begrijp u? En als hoge priester zal hij zorgen voor een huis, namelijk een tempel. Uitgebreid beschreven in Ezechiël, maar ook daar gaat het vandaag niet over. Hoe dat ook zij, er zou een zoon, een zaad uit David zou opstaan, die zou een onvergankelijk koninkrijk hebben, die zijn koninkrijk zal bevestigd worden tot in eeuwigheid, niet de troon van God, de troon van David, op aarde en in Jeruzalem. En bovendien komen wij daardoor terecht bij de uitspraak van vers 14, ik zal hem zijn tot vader en hij zal mij zijn tot zoon. Dat wil zeggen dat deze zoon van David in het Oude Testament meteen wordt aangeduid als zoon van God. En ik heb nu al zoveel lelijke dingen gezegd over christelijke tradities. Nou, dit is er één over Joodse tradities dan. U weet wel. De Joodse lering van God heeft geen zoon. Ze bedoelen gewoon te zeggen, de Joodse traditie kent geen leer over de drie eenheid. En dus is de christelijke leer van de drie eenheid een valse leer. Moet ik even over nadenken. Er zit wel wat in. Maar men zegt dan, God heeft geen zoon. Nou, hier staat hij. Ik zal hem zijn tot vader en hij zal mij zijn tot zoon. Het is ongetwijfeld dit schriftgedeelte waaraan de Heer Jezus zelf primair dacht, ik heb daar niet de minste twijfel over namelijk, toen hij zijn tijdgenoten vroeg, wie is dat eigenlijk de Messias, wiens zoon is hij? En toen zeiden zijn tijdgenoten, de zoon van David. Dat was goed geantwoord. Waarna de Heer vroeg, maar waarom noemt David hem dan mijn Heer? In Psalm 110 vers 1. De Heer heeft gezegd tot mijn Heer, de Messias. Iedereen weet dat dat de Messias is. Waarom noemt David hem dan mijn Heer? En het antwoord wordt gegeven, onder andere dan, door dit vers uit 2 Samuel 7. Waar de zoon van David wordt beschreven als de zoon van God. Ik zal hem zijn tot vader en hij zal mij zijn tot zoon. Ik kan het niet missen. En dat is natuurlijk niet de enige schriftplaats, want een heel voor de hand liggende was natuurlijk ook die van Psalm 2. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Er zijn er nog meer hoor. Maar dan heb je het weer, hè. Waarom kent men de schriften niet? Waarom leest men niet wat God zegt? Dat weet ik wel hoor, waarom niet? Omdat men zichzelf belangrijker vindt dan God. Omdat men zichzelf het eigen woord belangrijker vindt dan het woord Gods. En dat men vooral de eigen traditie niet wil loslaten. Want hoe langer die traditie bestaat, hoe langer men het bij het verkeerde eind gehad heeft. In plaats van dat men er eer in stelt om, ondanks dat men dan zo lang het bij het verkeerde eind gehad heeft, dan toch de moed heeft gehad om het verkeerde eind los te laten en het goede eind te pakken. Dat lijkt mij eervoller, eerlijk gezegd. Maar er schijnt anders over gedacht te worden om een onbegrijpelijke reden. Maar zo is het nou eenmaal. Wij zouden ons onderwerpen aan het woord Gods, want ons spreekt over Adam, de zoon van Adam. Over Abraham, de zoon van Abraham, dan wel het zaad van Abraham. David, en via David meteen naar de zoon van David, maar God zegt, hij zal mijn zoon zijn. Hier. En in Genesis 1 al, hij zal mijn beeld zijn. Dat is in wezen precies hetzelfde, want de zoon is per definitie het beeld van de vader. En als de zoon niet het beeld is van de vader, dan is de zoon niet. Heb je die? Het gaat om de definitie van het begrip zoon. De zoon is de volgende generatie van de vader. Hij is de vader. Maar dan naar buiten toe. Nou goed, ik kan het nou verder niet uitleggen. Maar dit is de gedachte. Namelijk, hier wordt aangekondigd de zoon van David, die een eeuwig koninkrijk zou hebben, wiens stoel, dat wil zeggen de stoel zijns koninkrijks voor eeuwig zou bevestigd worden, en die tegelijkertijd de zoon van God zou zijn. En als algemene protestantse gedachte juist is dat onze tegenwoordige tijd gewoon de laatste fase is uit de heilsgeschiedenis, zo van de oud-testamentische belofte vervuld vandaag in de kerk. In werkelijkheid gelooft men dat niet hoor. In feite gelooft men dat de kerk al bestond vanaf Adam, dus je kan niet eens zo zeggen. Maar goed, zo zegt men het dan. Hè. Als dit alles is, is that all there is, weet je wel. Dat zong ze toch of niet? Ja, heel lang geleden. Maar als dit dan alles is, waar blijf je dan met deze Bijbelse uitspraken, deze belofte Gods? Waar blijf je dan met het oorspronkelijke plan Gods? Wat is er dan terechtgekomen van Gods plan met betrekking tot de mens? Nou ja, sommigen verblikken of verblozen die zeggen dat, nou ja, niks, maar het is met de mens een beetje verkeerd gelopen. Ja, het is met de mensen tamelijk verkeerd gelopen, menselijkerwijs gesproken, maar we hebben het niet over wat de mensen van terechtgebracht heeft, we hebben het nu over wat God ervan terechtgebracht heeft. En of God in staat is om zijn beloften en zijn plannen uit te werken. En op het moment dat gezegd wordt, nee, er is niks van terechtgekomen enzovoort, de roeping van Israël ook niet, want het wordt nou vervuld aan de kerk en met Israël is het afgedaan en al dat soort dingen meer. Op dat moment zeggen we dat God geen God is. En dat in de praktijk de geschiedenis, de menselijke geschiedenis, zo u wil, de heilsgeschiedenis, bepaald is geworden niet door God, maar door de mens. Sterker nog, niet door God, maar door de duivel. Als er geen duizendjarig vrederijk komt, dat doe ik om eer te bewijzen aan Johannes de Heer, daarom gebruik ik de uitdrukking, begrijp je wel? en u en ik begrijpen toch wat eronder verstaan moet worden. Als dat niet komt, dan is God geen God namelijk. Dan is hij niet in staat om te doen wat hij beloofd heeft. En wat hij beloofd heeft, niet maar in, hoeveel schriftplaatsen waren het nu? Een stuk of drie. Hè? Wat hij in 3 schriftplaatsen heeft aangekondigd, maar wat hij in talloze schriftplaatsen in het Oude Testament heeft aangekondigd. En herhaald, men lezen alleen al eens de psalmen. Nee, niet de berijmde, gewoon in de Bijbel. Men lezen al eens de psalmen, wat daarin staat. En niet moeilijk doen, gewoon lezen wat er staat. Niks moeilijks erbij zoeken. Niet denken van, er zal wel weer wat anders bedoeld zijn. Gewoon lezen wat er staat. En dan blijkt dat het merendeel van de psalmen zo zonder meer spreekt over de Heer Jezus Christus. Die weliswaar zou lijden, maar die daarna verheerlijkt zou worden en alsnog zijn koninkrijk zou ontvangen. Verborgen of geopenbaard heb ik het niet over. Gewoon zijn koninkrijk op aarde, over alle volkeren, over geheel de aarde enzovoorts. De zoon van David, die zoon van God zou zijn. Heb ik het alleen nog maar over de psalmen. Maar de profeten zijn natuurlijk ook duidelijk genoeg. Ik zou trouwens ook niet weten hoe je die profetieën overdrachtelijk zou moeten toepassen. Hè? Als de Heer toch zegt, ik zal mijn volk verzamelen uit de volkeren. Ik zal Israël alsnog verkiezen. Ik zal Juda gedenken en hoe dat allemaal maar heten mag. En ik zal de schapen, de kudde, het volk dus verzamelen. Ik zal hun herder zijn. Ik zal hen leiden. Ik zal hen doen nederliggen. En ik zal mij keren tegen de valse herders. En dat soort dingen meer. En Jeruzalem zal nog zijn in haar plaats. Namelijk te Jeruzalem en al dat soort uitspraken. Hoe wou je dat vergeestelijken? Dat is gewoon niet te doen. Sommige schriftplaatsen kan heel goed. En het is ook terecht dikwijls om dat te doen. Maar het neemt niet weg dat ook gewoon de letterlijke uitspraken gewoon in de Bijbel blijven staan. Op grond waarvan de gelovigen van oudsher, vanuit oud-testamentische tijden, sinds Adam om zo te zeggen, inderdaad verwacht hebben de oprichting van het koninkrijk Gods op aarde. Dan wel de heroprichting, maar nou ben ik een paar jaar later, de heroprichting van het Davidische koninkrijk op aarde. En bij nader inzien is dat precies hetzelfde, want de zoon van David, die de troon van David zou herstellen, is de zoon van God en zijn koninkrijk heet dus gewoon het koninkrijk Gods. Hij is die mens die in de toekomst uit de hemel zal nederdalen, om inderdaad op aarde een koninkrijk te brengen, dat dan dus genoemd wordt het koninkrijk der hemelen. Moeilijker is het niet. Al het andere is alleen om dingen moeilijk te maken. En dikwijls, vele van de ingewikkelde theorieën hierover ontstaan gewoon omdat men eerst een verkeerde indruk, een verkeerd beeld, een verkeerde gedachte heeft over bepaalde Bijbelse waarheid. En omdat men die wil vasthouden, moet men andere gedachten ontwikkelen, andere theorieën en schriftplaatsen wegredeneren enzovoorts. Nou, we hebben het daar vorige keer ook over gehad. U weet wel, de gedachte van de verborgenheid van onze bedeling is in voorgaande eeuwen de kinderen en de mensen niet bekendgemaakt. Dus moet je nou in de hele rest van de Bijbel constant bezig zijn om de gemeente weg te redeneren. In plaats van dat je gewoon toegeeft dat dit er niet staat in Efeze. Staat er gewoon niet. Het is een halve zin en daarom een halve waarheid en daarom een hele leugen. En alsof er nog niet heel wat andere dingen over hetzelfde thema in de Bijbel zou staan. Of niet hetzelfde hoofdstuk in Efeze 3 zou zeggen dat de roeping van de gemeente in overeenstemming is met Gods plan der eeuwen. Maar wat betekent dat als dat plan der eeuwen niet vastgelegd is in het woord Gods? Als het er niet in zou staan. Wat staat erin? Sinds Genesis 1. En daar komen de moeilijke verhalen vandaan. Daar krijg je de moeilijke verhalen van die mannelijke zoon die wordt weggerukt tot God is het troon. Dat kan immers niet de gemeente zijn, want dat kan daar niet staan in openbaring, weet u wel. En dus zijn het 144.000. Of de twee getuigen. Of Constantijn de Grote. Of Lau de Palingboer. Tenslotte is die ook weg, dus die is misschien. Nou ja, goed. Ik noem maar wat. Maar dit zijn wel allemaal. Nou, die laatste, die verzin ik zelf ter plekke. Maar ik bedoel, al die anderen die bestaan en er zijn er nog veel meer. Men redeneert het weg. Weet u wel, 24 oudste in de hemel, ja. Wij niet in elk geval, want dat kan niet, enzovoorts. Eva, een beeld van de gemeente van Christus, dat kan niet, want dat kan niet in Genesis staan. Nou, het staat er wel. Het staat er wel, en daarom hoeven wij het ook niet weg te redeneren. Er is nergens voor nodig, de schrift is duidelijk genoeg over wat God gesproken heeft. En zijn plan komt tot uitdrukking in alle bladzijden van de Bijbel, inclusief die verborgene dingen van onze bedeling, maar toch zeer zeker en in de eerste plaats over de heerschappij van de uiteindelijke Zoon van God. En bovendien moet ik er nog eens wat anders bij vertellen. Kijk, wij kunnen deze dingen toch iets eenvoudiger begrijpen wanneer wij beseffen dat de scheppingsdagen van Genesis 1 geen scheppingsdagen waren, en dat de zondeval niet is de zondeval van Adam, maar de zondeval is de zondeval van Satan, die overigens toen niet uit de hemel viel, hè? Maar daar gewoon bleef. Maar in ieder geval, waar wij mee te maken hebben in Genesis 1, in elk geval vanaf vers 2, ja, eerder kan moeilijk, maar in elk geval vanaf vers 2 hebben wij te maken met een gevallen wereld in de macht van de tegenstander die al tegenstander was, enzovoorts. En op het moment dat God dan zegt, laat ons mens maken naar ons beeld en onze gelijkenis, is dat de aankondiging van de komst van iemand, een mens, die uit de aarde aards is overigens, aan één kant, via Adam, maar die inderdaad de aarde tot God zal terugbrengen. En die uiteindelijk deze gevallen wereld zal opnieuw in verbinding, in gemeenschap zal brengen met de levende God. Dat is waar het om gaat. En de climax daarvan, die vinden wij inderdaad in wat dan bekend staat in Nederland althans als het duizendjarig rijk. Het geopenbaarde koninkrijk van de mens die beelddrager Gods is. Die mens die dan ook prompt uit de mensen genomen werd en gesteld werd bij God in de zaken die daarvoor de mens te doen zijn. Dat is de ene positie, die van hoge priester van het nieuwe verbond. En de andere wordt uiteraard dat hij het koningschap wat hij al lang heeft ontvangen, en wat in de praktijk van ons leven hopelijk realiteit is, dat hij dat koningschap ook zal openbaren in de toekomst over alle volkeren. En dat is waar het om gaat, en dat is wat op zoveel plaatsen in de schrift wordt aangekondigd. Ja, ik sta eigenlijk te aarzelen, wat zal ik nog eens met u lezen. Maar een aardige is natuurlijk die van Ezechiël. Die vind ik altijd de mooiste, omdat ze niet weg te redeneren zijn. Hè? Ezechiël 34, Ezechiël 37. U weet wel, laat ik maar 37 noemen dan, maar in 34 gaat het daar ook al over. U weet wel, dat dal van de dorre doodsbeenderen enzovoorts. En dan was de vraag, zullen deze beenderen weder levend worden enzovoorts. En Ezechiël, die is tenminste eerlijk en verstandig, die zegt, gij weet het, heren. Want die waagt zich er niet aan om voorbarige uitspraken te doen over het woord Gods of over de profetie. Maar in ieder geval, die beenderen zouden levend worden. Hoe, daar gaat het nou niet om. Maar daarvan wordt dan gezegd in vers 11. Mensenkind, deze beenderen zijn het ganse huis Israël. Ziet, zij zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze verwachting is verloren. Wij zijn afgesneden. Daarom profeteren, zegt tot hen. Zo zegt de Heere, zie, ik zal uw graven openen en zal uw lieden uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. En ik zal u brengen in het land Israëls en gij zult weten dat ik de Heere ben als ik uw graven zal hebben geopend en als ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen, o mijn volk, o Ami dus. En ik zal mijn geest in u geven en gij zult leven. En ik zal u in uw land zetten en gij zult weten dat ik, de Heere, gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere. En daarna komt de bekende profetie over de hereniging van het Joodse volk met, laten we zeggen, Efraïm, het volk van Efraïm. De hereniging namelijk van de 2 en de 10 stammen. Kan u niet anders, want het koninkrijk van David was een koninkrijk over alle stammen Israëls en niet alleen over Juda. Dat weet u toch, hè? David regeerde 7 jaar over Juda, maar daarna nog 33 jaar over alle stammen van Israël. En niet zeggen, hij regeerde 7 jaar over Juda en toen kwamen de andere stammen er ook nog bij, want dat was niet zo. Lees het maar na. Hij regeerde 7 jaar over Juda, dat hield toen op, alles hield op. En toen kwamen alle stammen van Israël, inclusief Juda, begon overnieuw voor Juda. Leuk, hè? Want profetisch klopt dat precies natuurlijk. Toen kwamen alle stammen van Israël bij David om hem te vragen of hij alsjeblieft koning over hem wilde zijn. Na 7 jaar. En dus een prachtige profetie over het einde van de 70ste week, uiteraard. Waar niet alleen de stammen Israëls, maar inclusief Juda, het Joodse volk, opnieuw en alsnog bij de Heer zullen komen om inderdaad hem te aanvaarden als hun koning, om zich aan hem te onderwerpen. Dat is de gedachte. Maar goed, daar hebben we het nou verder niet over. Maar waar we het wel over hebben, is dat in deze profetie inderdaad deze hereniging van de stammen Israëls wordt aangekondigd, waarbij tot hen gezegd wordt in vers 21... Zie, ik zal de kinderen Israëls halen uit het midden der heidenen waarheen zij getogen zijn, en zal ze vergaderen van rondom en brengen hen in hun land. En ik zal ze maken tot één volk in het land op de bergen Israëls. En ze zullen alle tezamen één koning tot koning hebben, en ze zullen niet meer tot twee volken zijn, nog voortaan meer in twee koninkrijken verdeeld zijn. Hoe je dat vergeestelijken moet, ik heb er geen flauw idee van. Misschien heb ik te weinig fantasie dan, maar... Hè? Dat is gewoon letterlijke taal, waarbij Israël verzameld zal worden en teruggebracht zal worden op de bergen Israëls. Letterlijk. En ze zullen zich niet meer verontreinigen met hun drekgoden en met hun verfoeiselen en met al hun overtredingen. En ik zal ze verlossen uit al hun woonplaatsen in de welke zij gezondigd hebben en zal ze reinigen. Zo zullen zij mij tot volk zijn en ik zal tot hun tot God zijn en mijn knecht David zal koning over hen zijn. Leuk, hè? Mijn knecht David. Maar het wordt uiteraard de zoon van David. De zoon die genoemd wordt bij de naam van zijn vader. Zoals bijbels volstrekt gebruikelijk is, overigens. Hij wordt net zo goed ook Adam genoemd. Maar dat is weer een ander schriftgedeelte. Maar hier heet hij dan David. Mijn knecht David zal koning over hen zijn. Zij zullen alle tezamen één herder hebben. En ze zullen in mijn rechten wandelen en mijn inzettingen bewaren en die doen. En zij zullen wonen in het land dat ik mijn knecht Jacob gegeven heb, waarin uw vaders gewoond hebben. Is dat de hemel? Met geen mogelijkheid dus, hè? Dus het enige alternatief is dan te zeggen van nou ja, dit heeft de Heer wel beloofd, maar het gaat niet door. Wegens ongeloof van Israël. Maar ja, dan zeg je gewoon, God is geen God. En God is niet machtig om zijn belofte te vervullen, zodat de vrees valt dat de belofte die hij aan ons gedaan heeft ook niet vervuld zullen worden. Want bij nader inzien, aan Israël werden beloften gedaan, maar Israël bracht het er nogal slecht af en dus ging het niet door. En dus, God heeft belofte aan ons gedaan, de betere belofte van het nieuwe verbond wellicht. Maar hij heeft ons beloofd in ieder geval dat we naar de hemel gaan, zal ik maar zeggen dan, hè? Even populair. Maar te vrezen valt dat wij het er ook niet zo best afbrengen. Dus of het alsnog gebeurt, is nog maar zeer de vraag. En sommigen prediken dat ook ronduit. Die zeggen, er kan nog wel wezen dat je een gelovige bent, maar als je niet oppast, gaat het niet door. En vooral niet als je te weinig in de collecte doet. Hè? Er was nog iets, maar dat wil me zo gauw niet te binnen schieten. Weet u wel, zo werkt zoiets. Maar daarmee wordt het woord Gods ontkracht. Daarmee worden de beloften Gods ontkracht. Daarmee worden ze ook gewoon de hele Bijbel in discrediet gebracht. En dan kun je hem beter gewoon dicht doen en in je mond overhouden. Zie? Het enige alternatief is gewoon te lezen wat er staat. En te geloven dat God zal doen wat hij hier heeft aangekondigd. Dat gaat natuurlijk nog veel verder in dit hoofdstuk met te spreken over deze koning die God zelf zou voortbrengen. Die koning die zou voortkomen uit het huis van David, maar die de zoon van God zou zijn. En prachtig vind ik dan, als we dan het hele Oude Testament bij wijze van spreken gehad hebben, en we openen het Nieuwe Testament, de Nieuwe Testamentische boeken, dan komen we bij Matteüs. Uiteraard geschreven na de opstanding van Christus, zeg ik er voor de zekerheid bij. Nieuwtestamentisch Bijbelboek dus, hè. Christus al gezeten op de troon in de hemel. En dan begint het met Ele Toldot. Maar ja goed, dat is Hebreeuws, maar dat zijn de, dit is Grieks. Hè? Maar dit is het boek des... Zo begint Genesis namelijk steeds. Hè? Al die pericopen van Genesis. Dit is het boek des geslachts van enzovoorts. En Matteüs opent met het boek des geslachts van Jezus de Messias. Jezus Christus, dus in het Grieks. De zoon van David, de zoon van Abraham. Hetgeen gewoon betekent, dat is de erfgenaam van David. En dus het zaad van David. En dus degene die de troon van David zou opeisen, zou herbouwen, of hoe dat maar heten mag. Maar die het koninkrijk van David opnieuw zou herstellen. En hij is de zoon van Abraham. En dat betekent eigenlijk, nou laat ik het even kort zeggen dan, maar zonder het toe te lichten. De zoon van David wil zeggen, hij is de definitieve koning. En de zoon van Abraham betekent gewoon, hij is de definitieve hogepriester. Zodat hier gewoon in vers 1 staat, het boek van Jezus Christus, de hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek. Want dat is het eigenlijk. Daarvoor moet je deze begrippen natuurlijk kennen, maar dat is zo. Als het gesproken wordt over het zaad van Abraham, gaat het feitelijk over de priester die zou komen, degene die leven zou voortbrengen, Abraham, Sarah enzovoorts, die leven zou voortbrengen, Romeinen 4, die eeuwig leven zou geven, degene die brood en wijn, eeuwig leven dus, zou voorbrengen, namelijk Melchizedek, ofwel gewoon de hoge priester van het nieuwe verbond. Maar als hij heet zoon van David, gaat het meer specifiek om de koning. En eveneens om het nieuwe verbond, wat voor de gelegenheid dan heet het verbond des vredes. Schrijf die termen maar op en zoek ze maar op in uw concordantie. U vindt die dingen zo terug. Makkelijk genoeg. De koning en de hoge priester, zoals in het Oude Testament beloofd. En heel Matthäus 1 vers 1 zou niks betekenen als het niet in zou houden. Dat dus deze Jezus Christus degene is die de beloften en profetieën Gods aangaande zijn koninkrijk op aarde over deze mensheid inderdaad zal vervullen. En dat is te verwachten binnenkort in dit theater.